Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
Mijn doel was niet om mij bezig te houden met het probleem van de waarheid, maar met het probleem van degene die de waarheid spreekt, of met waarheid spreken als activiteit. Wat bedoelde Michel Foucault met waarheid spreken? Op welke manier geeft hij stem aan gemarginaliseerden? En is post-truth te wijten aan het postmodernisme? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Martine Prange, de denker die centraal staat, Foucault.
Les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is zoals altijd simpel. Er is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Judith Immink.
Hey Allard.
Zwijstra Immink,
ja. Het mag allebei.
Heel goed.
Klopt. Leuk dat ik er vandaag weer bij ben. En wij zijn vandaag in Amsterdam-Noord. En toen wij hierheen reden, toen waren we ons aan het verbazen over wat een ontzettend leuke plek dit eigenlijk is, die we helemaal niet kennen. Dus.
We kijken uit op Amsterdam en op tegelijkertijd ook heel ruimtelijk uitzicht. Dus het terugkerende punt van het uitzicht hebben we ook weer gehad op deze manier. En we zijn namelijk te gast vandaag bij Martine Prange. Zij is hoogleraar filosofie van mens, cultuur en samenleving aan de Tilburg University. Ze publiceerde verschillende werken over Nietzsche, Kant en ook deed ze onderzoek naar vrouwenvoetbal in Nederland. Martine, welkom in de podcast.
Kort, welkom in Nederland ook.
Ja, kort, vrouwenvoetbal, Kant en Nietzsche, dat lijkt niet de meest logische combinatie. Wat bracht je bij dat onderwerp?
Nou, wat me erbij bracht is dat ik zelf heel lang gevoetbald heb. Ook op hoog niveau. En een beetje bijhield hoe de ontwikkelingen waren. En ik wilde eigenlijk vanuit mijn onderzoek naar Kant en Nietzsche over oorlog en vrede. Ja, dat was eigenlijk heel onbevredigend. Omdat ik dacht, ja, dan ga ik een boek schrijven over het cosmopolitisme van Kant en Nietzsche. Wat hebben de vrouwen in Afghanistan daar eigenlijk aan? Dus aanvankelijk wilde ik eigenlijk onderzoek doen naar hoe sport wordt ingezet in conflictgebieden om meisjes te helpen om weer een beetje op de been te komen, zeg maar, psychisch en ook emotioneel. maar op een gegeven moment kwam er een of andere call van NWO langs over Nederlandse sport. En toen zag ik dat en toen dacht ik, binnen anderhalf uur had ik een plan op papier staan over wat ik zou willen onderzoeken in Nederland aan het vrouwenvoetbal. En dat was supergoed getimed, want we zijn in 2013 begonnen toen nog niemand het erover had. En in 2015 ging het Nederlands elftal naar Canada om voor het eerst mee te doen aan het WK. 2017 werden ze Europees kampioen hier in Nederland en in 2019 stonden ze in de finale van het WK. En dat was ook precies het moment waarop wij het onderzoek afsloten. Dus het was helemaal fantastisch. En we hebben, het was een groot onderzoeksteam. En we hebben Kant en Nietzsche en Foucault gebruikt daarbij. We vooral denken over weerstand. Het belang van weerstand om je menselijke kwaliteiten te kunnen ontwikkelen. Zoals dat bij Kant en Nietzsche te vinden is.
Mooi.
Ja.
Je noemt daar al even in een bijzin Michel Foucault. Over hem gaan we het hebben vandaag. Hij werd in 1926 geboren in Poitiers. Begin jaren 50 studeerde hij af in de filosofie en in de psychologie. En hij promoveerde op de geschiedenis van de waanzin in de klassieke tijd. Vanaf zijn werk Le Mot et les Choses, De Woorden en de Dingen, dat verschijnt in 1966, krijgt Foucault steeds grotere bekendheid. Gaat hij ook onder andere doseren aan Amerikaanse universiteiten. Zijn oeuvre wordt vaak in drie periodes ingedeeld met drie bijbehorende kernbegrippen. Le Mot et les Choses staat voor de eerste periode, gaat vooral over hoe de mens over zichzelf denkt, over waarheid denkt en over kennis. In de tweede periode gaat hij zich onder andere geïnspireerd door Nietzsche meer richten op macht en ook over de relatie tussen waarheid en macht. En in de derde periode komt meer de nadruk liggen op seksualiteit en het zelf. Foucault overlijdt uiteindelijk in Parijs in 1984. En Martine, deze drie periodes, het is natuurlijk altijd een beetje een kunstmatige constructie, maar zit daar in ieder geval wel een soort duidelijke rode draad door die drie periodes heen?
Ja, wat mij betreft wel. Je ziet echt dat Foucault een heel anti-humanistisch, zoals dat genoemd wordt, in de traditie van Nietzsche. Naar mijn mening juist uit zorg voor de mens, overigens. Dus anti-humanist betekent niet dat je tegen de mens bent of zoiets. Maar wel tegen een aantal ideeën, of zeg maar een aantal ideeën van het humanisme kritisch benadert en kritisch onderzoekt. En dat hebben Nietzsche en Foucault natuurlijk gedaan. Overigens zeer geïnspireerd, beide door Kant daarin.
En wat is die kritiek? Wat zijn die belangrijkste pijnpunten?
Nou, ik vind dat heel mooi om te zien bij Foucault hoe hij bijvoorbeeld als hij in de geschiedenis van de waanzin onderzoekt. Het idee van het humanisme is toch dat de mens een rationeel wezen is. Hè? Dat is het klassieke beeld van de anima rationale. En Foucault is erg geïnteresseerd om te onderzoeken waar dat idee van rationaliteit eigenlijk precies op gebaseerd is. En de normen en waarden die ten grondslag liggen aan onze overtuiging dat wij zulke rationele wezens zijn. En hij laat eigenlijk zien dat dat het ja, zeg maar vrij contingent is, de normen en waarden waarmee wij bepalen wat dan eigenlijk normaal en rationeel is en wat irrationeel en abnormaal is. En dat dat door de tijd ook heel erg verandert. Maar dat wij dus het uitsluiten van het zeg maar zogenaamde abnormale nodig hebben en het irrationele om die rationaliteit in stand te kunnen houden. En ja, dat vind ik een heel erg mooi project, omdat het natuurlijk laat zien dat rationaliteit en irrationaliteit als het ware twee zijden van één medaille zijn. En dat zie je ook heel erg duidelijk bij iemand als Nietzsche. Hè. Dus niet zozeer een dichotomie. Maar meer het een kan eigenlijk niet zonder het ander.
Hey, en is dat is hij dan de eerste die dat zeg maar op die manier benadert of onderzoekt? Of?
Nou, wel de manier waarop hij dat doet. Hè, omdat hij eigenlijk, ja, wat ik empirisch onderzoek zou noemen, doet. Hè, dat, wat hij dan ja, veel ingewikkelder, misschien archeologisch onderzoek. Zodat archiefonderzoek wat hij doet, dat die documenten onderzoeken. En ook ja, de normen en waarden, de epistemen, hè, zeg maar, die configuraties van ideeën die ten grondslag liggen aan verschillende, heel verschillende soorten van wetenschappen, om daarmee bepaalde patronen te achterhalen. Dat is wel echt typisch voor Foucault. En het is, hè, hij is in die zin een echte wetenschapsfilosoof, zou ik eigenlijk zeggen. Maar dan een wetenschapsfilosoof van de sociale menswetenschappen of geesteswetenschappen die eigenlijk bepaalde praktijken moeten legitimeren. Praktijken van uitsluiting en van benoeming, van fixering eigenlijk van identiteiten.
Want je zegt net dat de rationaliteit is een belangrijk begrip in dat hele humanisme. En je hebt dus eigenlijk dan, A is de vraag al, waar komt het vandaan dat we vinden dat dat typisch mens is en dat de mens een rationeel wezen is? En twee, heb je dan eigenlijk die waanzinnige in zekere zin nodig? Of die moet je uitsluiten zodat je een soort onderscheid kan maken tussen het goede en het slechte of zoiets? Begrijp ik het op die manier goed?
Kijk, wij willen graag geloven dat wij rationele wezens zijn. Dat is het eigenlijk. Maar dat kunnen we alleen geloven als we dat irrationele van onszelf ja, bedekken of uitsluiten, inderdaad. En we willen graag geloven dat we, omdat we rationele wezens zijn, een bepaalde rationele ordening in de samenleving kunnen aanbrengen. En ja, dat betekent dat we alles wat daar niet in past moeten uitsluiten om die rationaliteit van die samenleving als het ware te waarborgen. Ja, daar worden inderdaad ook waardeoordelen aan gekoppeld, zoals goed en slecht, zoals jij zegt. Ja, dus het is goed om rationeel te zijn. Het is niet goed om dat niet te zijn. Als
nee, want dan ben je waanzinnig, zeg maar. Als je bijvoorbeeld in dit is het geval van de waanzin, de geschiedenis van de waanzin. Dan...
Ja, ik denk dat Foucault zeer gefascineerd is door het feit dat mensen die wij zouden beoordelen als waanzinnig of niet in de pas lopend, vroegere samenlevingen toch een plek hadden binnen de samenleving. Terwijl ze nu geïnstitutionaliseerd en gelegitimeerd door allerlei wetenschappelijke discoursen van de samenleving worden uitgesloten. Dus in gevangenissen gezet of in psychiatrische ziekenhuizen opgesloten.
En wat was Foucault's drijfveer daar dan achter? Misschien weet je daar iets
van? Hij heeft natuurlijk zelf ook in psychiatrische ziekenhuizen gewerkt, maar zeker heeft dat met sociaal onrecht te maken. En ik denk dat hij bewogen was door... Kijk, hij was zelf natuurlijk homoseksueel en daar had hij ook problemen mee gehad. En hij heeft een depressie, zware depressie gehad toen hij begin 20 was. Dus hij was erg bezig met wat het betekent om gemarginaliseerd te zijn. En op die manier probeert hij natuurlijk ook een stem te geven aan de mensen die eigenlijk geen stem hebben. Omdat de hegemonische macht de zwaarste stem heeft in deze samenleving. En ik denk dat eigenlijk de humanistische kant is, zal ik maar zeggen, van zijn anti-humanistische project. Omdat hij juist een stem geeft aan de mensen die niet zo makkelijk voor zichzelf kunnen opkomen. Nou, heeft Foucault natuurlijk in een enorm jargon gedaan, waardoor hij eigenlijk ook niet altijd goed verstaanbaar is, om het zo te zeggen. Maar hij heeft een enorme invloed gehad natuurlijk in de geestes- en sociale wetenschappen met zijn onderzoeken. Bijvoorbeeld iemand als Edward Said is enorm door hem beïnvloed, waardoor die hele postkoloniale studies en de feministische studies zijn allemaal erg door het machtsdenken van Foucault beïnvloed. En dat soort studies zijn allemaal studies die eigenlijk gericht zijn op de emancipatie van minderheidsgroepen. Ja. Dus daarmee heeft Foucault zo'n enorme waarde voor de 20e eeuwse, ik zou zeggen, filosofie en cultuurwetenschappen. Niet alleen maar de filosofie natuurlijk.
Ja, en misschien binnen de psychiatrie ook dan, of niet? Die antipsychiatrie, is dat ook door
Ja, ik zeker. Hij was zeker van de antipsychiatrie. Nou, is dat huidige neoliberale systeem in zekere zin dat ook, want die sluiten natuurlijk gewoon maar psychiatrische ziekenhuizen. Niet vanuit antipsychiatrische motieven overigens.
Want de antipsychiatrie zit je eigenlijk zeggen, je moet mensen dus niet vastpinnen op die psychiatrische stoornis.
Maar überhaupt wel, die hele fixatie van een identiteit, dat bevalt Foucault helemaal niet natuurlijk. Hij heeft meer zoiets van, het is typisch modern om ons op een gegeven moment te gaan identificeren als een bepaalde identiteit. En dat is dan vaak gekoppeld aan een seksuele identiteit. En dat moet dan normaal zijn, als het ware. En dat hele idee van een identiteit is eigenlijk heel benauwend. En bijvoorbeeld in zijn geschiedenis van de seksualiteit pleit hij er natuurlijk voor om, net als de Grieken, meer te kijken naar seksuele verlangens en niet zozeer naar identiteiten.
Dus verlangens zijn de basis. Zitten,
precies,
maar.
Je ziet nu natuurlijk in gender studies en transgender studies enzovoort, zie je dat ook weer heel erg van queer studies. Van we willen niet in die hokjes geplaatst worden. Dus die fixatie van identiteiten, het is allemaal veel vloeibaarder. En dat hele vloeibare denken, dat is natuurlijk iets wat Bauman groot heeft gemaakt van het denken van dat het vloeibaar is. Maar ik vind Bauman helemaal niet origineel, persoonlijk. Want dat was is door de Fransen eigenlijk al lang uitgevonden. En begint met Nietzsche. Dus het begint al in de eind 19e eeuw. En dat wordt met name door Bataille, vind ik, opgepakt in de jaren 30, zeg maar, van de 20e eeuw. Dus al 90 jaar geleden. En vanuit Bataille en denkers zoals Artaud, natuurlijk misschien iets meer een theater maken, maar goed, die hebben heel veel invloed gehad op het denken van Foucault in dit verband.
Misschien is het goed, er vallen wat namen. En we hebben nu een beetje de rode draad van Foucault, denk ik, geschetst. Misschien is het goed om even een stapje terug te gaan in de tijd. En te bekijken van door wie is Foucault met name beïnvloed.
Hij komt echt wel altijd weer terug op Nietzsche. Waar hij ook over nadenkt. Nietzsche is altijd aanwezig. Dus ik zou zeggen dat dat Nietzsche misschien de allerbelangrijkste invloed is op Foucault. Het kan zijn dat ik een beetje bevooroordeeld ben, omdat ik zelf Nietzscheaan ben. Maar ja, in ieder geval, daar kun je toch gewoon echt helemaal niet omheen. Maar anderen zullen ook zeker zeggen dat Heidegger een belangrijke invloed is geweest. Ik vind het heel interessant om te kijken naar de invloed van Kant ook op Foucault. Dat is een beetje onderschatte invloed. Waar zelfs Foucault zelf ook van heeft gezegd van ja, maar Kant is voor mij een stuk belangrijker dan men denkt. Dus in die zin, men heeft de neiging om hem inderdaad als anti-humanist en postmodernist, ook als een soort anti-modernist of anti-verlichtingsdenker neer te zetten. Maar juist Foucault laat zien, denk ik, dat hij, maar wat mij betreft ook Nietzsche, juist een doordenken op wat Kant al heeft gedaan. Hè. Kant heeft natuurlijk gezegd van nou ja, we kunnen de wereld zoals die is niet kennen. We kunnen de wereld alleen maar kennen zoals die zich aan ons voordoet. Waarmee hij een heel revolutionair standpunt in de epistemologie heeft ingenomen. Dat nogal eens wordt overgeslagen overigens door hedendaagse zichzelf modern noemende of modernistisch noemende denkers. Want het is natuurlijk bijzonder problematisch als je gaat proberen vast te stellen wat de grenzen van ons kennis zijn. En dan blijkt je te moeten concluderen dat wij de werkelijkheid zoals die is in ieder geval niet kunnen kennen. En dat is enorm, zo'n standpunt. En ik denk dat als je Foucault of Kant als verlichtingsdenker wil verdedigen en wil zeggen van we moeten terug naar het verlichtingsdenken van Kant, dat je er niet omheen kan dat dit kritische project van hem onderdeel is van het zogenaamde verlichtingsdenken van Kant. Want als Kant het heeft over we moeten zelf nadenken en we moeten onze eigen rationaliteit gebruiken, dan is dat inderdaad, wauw, de verlichting, weet je wel, sapere oude. Denk zelf na en kom tot je eigen conclusies. Zorg dat je de juiste kennis opdoet en op basis daarvan ga het gesprek aan met wat we tegenwoordig peers noemen. maar andere mensen met verstand van zaken, als het ware. En dan,
dat is niet de filosoof peers waar we ook een podcast over hebben gemaakt. Nee. Maar peers als in gelijke professionals.
Ja. Nederlands en Engels wordt natuurlijk zo door elkaar gebruikt tegenwoordig. Vooral aan Tilburg University.
Maar dat is goed, één deel van dat verlichtingsproject van Kant.
Dus, dat is iets heel erg moois. Hè, van, we kunnen onze autonomie ontwikkelen in het publieke debat. Door ons eigen verstand te gebruiken en kritisch te zijn op wat we voorheen als autoriteiten hebben geaccepteerd. En dat wordt, denk ik, enerzijds door. Dat is goed, hè, dat we dat inderdaad moeten doen. Maar ik denk dat zeg maar die zelfbenoemde modernisten als Nijman en Dennett, Winker en anderen onderschatten dat kritische project daar deel van uitmaakt. Want het kan natuurlijk niet anders als je zegt van wij moeten kritisch zijn op allerlei autoriteiten, dat de volgende autoriteit die aan de beurt is de autoriteit van de reden zelf is. En dat je daarmee als het ware in een nihilisme terechtkomt, wat Jacobi natuurlijk in de tijd van Kant al had geconstateerd, waar eigenlijk niemand het meer over heeft, maar dat door Nietzsche heel erg opgepakt is en uitgewerkt. En als een serieuze opdracht is gezien van ja, dit is een serieus probleem. En wat betekent dit voor onze cultuur? Nou, voor die vraag heeft Nietzsche nagedacht. En dat is precies het soort denken dat Foucault van hem overneemt.
Want je zegt net eerder van Foucault zegt net wat rationeel is en niet rationeel bijvoorbeeld, dat is eigenlijk gewoon contingent. Dus dat is in zekere zin willekeurig, is een construct. Dat komt natuurlijk daarbij vandaan met dat Kantiaanse denken van we kunnen niet, het ultieme ankerpunt is er niet. Dus nee, daarmee dus is het willekeurig wat er in deze tijd als logisch en niet logisch en.
Nou ja, willekeurig. Het is natuurlijk cultureel bepaald. Dat is eigenlijk, het heeft een historische achtergrond en het is cultureel bepaald. En dat zijn eigenlijk de essentiële veranderingen die Nietzsche aanbrengt in het denken van Kant. Kant die nog wel een transcendentaal idealist is en universele structuren ontwaart in onze reden. Dus we kunnen misschien de werkelijkheid zoals die is niet kennen, maar we zien in ieder geval allemaal wel dezelfde boom. En Nietzsche heeft gezegd hoe wij dat allemaal waarnemen en welke concepten we daarbij gebruiken om daar een duiding aan te geven of een zin aan te geven, dat is allemaal historisch en cultureel bepaald. En van daaruit gaat Foucault dan onderzoeken hoe dat precies zit met die historische en culturele bepaling van die concepten waarmee wij inderdaad iets zinnigs proberen te zeggen over de werkelijkheid, of eigenlijk een soort structuur proberen aan te brengen in die werkelijkheid, of een ordening, de orde van het weten, zoals Foucault het noemt. En dat is natuurlijk essentieel. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, er is gewoon een hele duidelijke lijn wat mij betreft, die loopt van Kant naar Nietzsche naar Foucault. En dat zogenaamde postmoderne of antimoderne denken, dat kan je helemaal niet loszien van de modernistische traditie. Het is niet zomaar een zich kinderachtig willen afzetten tegen rationaliteit en waarheid en dat soort geloven of zoiets. Helemaal niet. Het is het voortzetten van het project dat Kant is gestart.
Maar vind je dan ook eigenlijk, begrijp ik het dan goed dat je eigenlijk zegt van nou, kritiek die er vandaag de dag misschien is op Foucault, of zoals je noemde bijvoorbeeld net Nijman ook, die heeft een essaytje geschreven.
Ja, nee, dat is echt volkomen verkeerde.
Dat is te makkelijk, vind je? Of dat is gewoon onjuiste
representatie van het denken van Foucault.
Want sorry, even één stap terug naar wat was dat artikel, of wat was daar de kritiek?
Nou ja, dat was een essay van haar, Verzet en Reden, geloof ik, heet het in tijden van nepnieuws.
Ja.
En in ieder geval, het linkt zeg maar het post-truth tijdperk, of het Trump-tijdperk, ik weet niet hoe je dat noemt, aan de postmodernisme.
Postmodernisten worden eigenlijk verantwoordelijk gehouden door denkers als Dennett en Nijman voor het fenomeen post-truth. En in dat essay van Nijman heeft het zelfs over dat het leidt tot de dood van mensen. Het is nog eens al een ernstige aantijging. Maar ik denk wat echt ernstig is dat het postmodernisme volledig verkeerd gerepresenteerd wordt en er vervolgens een heel zwaar oordeel aan gehangen wordt en een verantwoordelijkheid toegeschoven wordt aan het postmodernisme.
Maar misschien kunnen we daar dan nu met de podcast ook een klein beetje aan bijdragen om dat beeld al bij te stellen. Is het misschien leuk om daar nog wat dieper op in te gaan?
Ja, zeker, want ik doe zelf onderzoek naar post-truth. En ik moet me dus gedwongen ook bezighouden met die vraag van ja, in hoeverre kunnen we de postmodernisten verwijten? Maar ik ben niet zo geïnteresseerd in verwijten en oordelen en dat soort dingen. Ik zou niet zeggen dat postmodernisme helemaal onschuldig is. Maar wat ik wel wil zeggen is, zo is de geschiedenis van de filosofie gelopen. En daar moet je de geschiedenis van de filosofie bij betrekken. Foucault en Nietzsche en Kant en ongelooflijk veel andere filosofen. Hume, Protagoras, Wittgenstein, noem ze maar op. Problematiseren de waarheid en in hoeverre kunnen wij de waarheid kennen, in hoeverre kunnen we zeggen dat er één waarheid is, hoe praten we eigenlijk over waarheid, hoe functioneert dat begrip waarheid in onze gesprekken en in onze poging om tot zuivere of wetenschappelijke of in ieder geval goed beargumenteerde justified beliefs te komen, hè? Een soort van rationele kennis, zeg maar. Ik denk dat het belangrijk is om die lijn te zien en daar recht aan te doen, in plaats van een soort breuk te zien tussen modernisme en postmodernisme en vervolgens te zeggen, nou, het modernisme, ja, dat is rationaliteit en het geloof in wetenschappelijke kennis en dat is wat we nu nodig hebben, want dat staat onder druk, maatschappelijk en ook politiek. Dus we moeten terugkeren juist naar Kant en dan te zeggen van, en bovendien ligt de schuld van zeg maar het publieke wantrouwen tegen wetenschap, kennis en waarheid ligt bij de postmodernisten. Dat is een heel zeer ongenuanceerde en eenvoudige, simplistische zou ik zeggen, voorstelling van zaken.
Ja, maar ook dus omdat het zaadje zeg maar al aan het ontkiemen was bij Kant.
Je kan eigenlijk al terug naar de sofisten natuurlijk. En ik denk dat veel van het postmodernisme eigenlijk al terug te vinden is bij de sofisten. Maar de filosofie heeft een lange geschiedenis van scepticisme ten eerste. Een van de problemen van dat nihilisme, die Jacobi al constateert natuurlijk, maar ook door de sofisten al is geconstateerd, is het zogenaamde relativisme en subjectivisme. En ik denk dat een denker die zichzelf serieus neemt en de epistemologie en de geschiedenis daarvan serieus neemt, in plaats van aan te trappen tegen het postmodernisme, zou moeten zeggen van, ja, dit is inderdaad een serieus probleem. Hier moeten we opnieuw over nadenken. Hoe kunnen we hiermee omgaan? En dan toch iets constructiefs betekenen in het zogenaamde post-truth tijdperk. In plaats van. Ja, het tweede punt wat ik eigenlijk zo lastig hieraan vind, is dat het post-truth tijdperk wordt gekenmerkt door een duidelijk anti-intellectualisme. Mm-hmm. En als dan ook nog de filosofen onderling tegen elkaar aan gaan schoppen, dat helpt het allemaal niet.
Nee.
Ik denk dat het beter is om te proberen met elkaar in debat te gaan, in plaats van dit soort. Ik vind.
Jij bakken te doen eigenlijk.
Ja, en het is eigenlijk ook populisme wat Naiman doet, vind ik, in Verzet. Wat is de vertaling?
Ja, Verzet
in
Nederland?
Ik heb het hier ergens liggen. Maar goed, hoe dan ook. Verzet en Reden. Ja, ik zou willen dat ze iets kritischer op zichzelf was geweest daar.
Want reflecteert Foucault zelf ook op de risico's van dat subjectivisme? Of komt het er sprake over?
Nou, hij praat niet op die manier over subjectivisme. Hij is eigenlijk vooral bezig met het kennen als een soort sociaal construct, zou ik zeggen. En hij is zeer geïnteresseerd in hoe bepaalde discoursen en configuraties van concepten inderdaad bijdragen aan het constitueren van zoiets als subjectiviteit of onze eigen ervaring als subjecten. Maar goed, ja, ik persoonlijk gebruik ik eigenlijk iets anders als het gaat om het post-truth tijdperk. Een ander concept van Foucault dat wat minder bekend is. En dat is het concept van paresia. Want als we het hebben over zeg maar de continuïteit in het denken van Foucault, hij is natuurlijk eigenlijk altijd geïnteresseerd in dat waarheidsspreken. En in de laatste 4 jaar waarin het heel erg draait om die epilemeo heautou, die zorg voor zichzelf, is hij juist ook erg bezig met een bepaalde vorm van waarheidsspreek die hij daar ook wel deels koppelt aan het idee van de zorg voor zichzelf. Maar ook politiek benaderd. Dat is het begrip van paresia. En paresia betekent eigenlijk het vrijuitspreken van de waarheid. En dat is nog niet helemaal duidelijk welke waarheid dan precies. Maar dat gaat dan inderdaad niet over de waarheid over de natuurlijke werkelijkheid of zo. Hè? Want ja, dat is iets waar bijvoorbeeld Dennett mee begaan is. Van ja, die postmodernisten trappen tegen dat idee van één waarheid aan. Maar ik denk dat de meeste postmodernisten inderdaad zich afvragen van nou, oké, hoe kunnen we zo'n idee van waarheid nog funderen. Maar zich niet alleen maar bezig hebben gehouden met een natuurlijke werkelijkheid of kennis over de natuurlijke werkelijkheid, maar juist ook over hoe kennis sociaal functioneert eigenlijk. Dus hoe het mensen als het ware, of subjecten zoals Foucault noemt, produceert. Wat voor een effect het heeft op ja, ons bewegen in de maatschappij, als het ware.
En wat, want daar hou jij je dus dan nu vooral mee bezig?
Goed, nee, ja, ik zal even teruggaan naar de post-truth, dat de paresia is. Mm-hmm. Is een andere vorm van waarheidspreken. Gaat eigenlijk niet zozeer over waarheid over jezelf vertellen. Hè, waar Foucault op een gegeven moment natuurlijk ook zo ontzettend in geïnteresseerd is. Hoe dat in de psychoanalyse gebruikt wordt. Van nou, we gaan nu jezelf als identiteit vaststellen door de waarheid over jezelf te spreken. Maar dat waarheidspreken is eigenlijk een waarheidspreken tegen de macht. Dus voorheen was hij erg geïnteresseerd in welke machtseffecten waarheidspreken heeft. Bijvoorbeeld in de poging om bepaalde mensen een identiteit van waanzinnig of zoiets aan te meten. En hier zijn vooral geïnteresseerd
ja, dus
in hoe
de macht gebruikt dan eigenlijk de waarheid om dus zijn macht te vergroten.
Ja.
Ja.
Of te legitimeren in ieder geval.
Ja. Maar in dit geval gaat het er eigenlijk om dat diegene terugpraat, zou ik zeggen. Die persoon die eigenlijk de kwetsbare is. Dat hoeft niet per se trouwens iemand te zijn die irrationeel als irrationeel is uitgesloten of zo. Maar het gaat hier om speaking truth to power. Dus de waarheid spreken tegen de politieke macht. En daarmee iets op het spel zetten. Met name jezelf op het spel zetten. Je eigen leven of je eigen positie in die maatschappij. En ik vind dat interessant omdat een aantal kenmerken van die paresias, degene die paresia gebruikt, zijn juist moed. En het gevoel van de plicht hebben om de waarheid te spreken als je die kent. En dat zijn precies de kwaliteiten die populistische politici zichzelf aanmeten. Mm. En het zijn bovendien van oudsher kenmerken die aan de filosoof worden toegedicht. Socrates bijvoorbeeld als groot voorbeeld. En daarom gebruik ik het eigenlijk om na te gaan van, ja, hoe kan je zeg maar de populist onderscheiden van degene die echt de speaking truth to power doet, als het ware vanuit een bepaalde gevoel van verplichting tot de waarheid. En wat je daarin, ja, ik vind dat een spannend onderzoek, omdat ik natuurlijk inderdaad opgevoed ben in die postmoderne traditie. En dus juist ook vind dat die waarheid en claims daarop geproblematiseerd moeten worden. En tegelijkertijd als filosoof behoefte hebben om de waarheid als het ware te redden. En het misbruik van van het concept of het idee van waarheid in deze post-truth samenleving, dat gaat me juist aan het hart. En ik vind het interessant om te zien dat Foucault bijvoorbeeld zichzelf juist nog filosoof noemt op het moment dat hij zich met waarheid bezighoudt. Hè. Zegt hij uitdrukkelijk van, ja, ik ga er niet echt praten op dat ik dan een filosoof zou zijn, maar op het moment dat ik mij bezighoud met de waarheid, dan ben ik een filosoof. Dus voor hem en ook voor Derrida en ook zelfs ook Nietzsche in de waarheid blijft juist een soort van ankerpunt. Om te zeggen van, ja, dit is filosofie. Filosofie houdt zich bezig met de waarheid en met problematisering van de waarheid. En op dit moment is het zo dat in de post-truth-samenleving, zoals ik het zie, mensen te pas en te onpas het begrip van waarheid gebruiken als ze niet meer dan een soort van meninkje uiten. Ja, maar ik durf het tenminste te zeggen. Ja, maar Geert Wilders heeft tenminste de moed om te zeggen waar het op staat. Ja, is dat dan paresiastisch zijn, is een beetje mijn vraag.
Nee, dat is eigenlijk alleen die moedcomponent die daarin zit. En een soort durf.
Ja, maar hoeveel moed is het nou eigenlijk? Als je willens en wetens tegen schenen schopt. Ik weet niet of dat nou. Het is meer om het volk te vleien, zoals de Grieken populisme kwalificeren, hè, de vleierij van het volk. Dan dat je nou echt ontzettend moedig bent. Ik bedoel, voor iemand als Wilders lijkt het me er ook een beetje om te doen. Hè, zo'n proces.
We hebben het nu over post-truth. En gelijk in de mond nemen we ook zeg maar populisme. Is post-truth iets wat daar echt bij hoort? Is het dus ook een soort politiek verschijnsel zeg maar in onze tijd? Of is het ook iets wat ook buiten de politiek bestaat?
Nee, post-truth. Ik zou zeggen dat de post-truth, ja, ik noem het een tijdperk of een samenleving. Je hebt ook post-truth politics. Er worden heel veel verschillende zelfstandige namen worden aangekoppeld. Maar je kan het een niet zonder het ander zien, volgens mij. Tenminste, je zou wel kunnen nadenken over populisme zonder over post-truth na te denken. En je kunt deels over post-truth nadenken zonder populisme. Maar het zijn twee verschijnselen die heel erg bij elkaar horen. Tegelijkertijd denk ik, ja, door het huidige zeg maar misbruik van de waarheid, iedereen die maar claimt de waarheid te spreken zonder echt na te denken over wat het nou is. Als waarheid denk ik van, ja, als filosoof hebben we nu dus de taak om weer duidelijk te maken van, wat betekent het eigenlijk, waarheid? Wat is de relatie tussen waarheid en mening? En wat is daarmee ook de relatie tussen waarheid en democratie? Dus op de een of andere manier is dat begrip van waarheid en ook waarachtigheid heel erg belangrijk in een democratie. Tegelijkertijd heb je eigenlijk geen democratie zonder een pluralistisch beeld van waarheid. Want ja, je wil geen absolute waarheid. Dat zal meteen tot totalitarisme leiden. Totalitaire staat. Naar Platoons model, denk ik. Of allerlei andere modellen. We kunnen ook
theocratie hebben.
Theocratie, natuurlijk. Dus ik denk dat, dat juist filosofen nu nodig zijn om hierover na te denken. En het is dus interessant dat de democratie juist een pluralistisch beeld heeft van de waarheid of nodig heeft. Ja, terwijl er tegelijkertijd zo'n roep is om een soort terugkeer naar een geloof in de waarheid. Ja, over wat voor soort waarheid hebben we dan?
En zitten er aanknopingspunten in Foucault op dit gebied? Van waar het heen zou moeten?
Nou, ja, dan komt hij dus echt met Nietzsche aan. Hè. Dus hij heeft het zeker over, ja, op het moment dat de waarheid weer een probleem wordt. Hij is overleden in 1984, dus dat is voor het post-truth tijdperk. Maar elk moment dat de waarheid geproblematiseerd moet worden of wordt, dan moeten we terugkeren naar Nietzsche volgens Foucault. Dus dat is wel een van de dingen die ik dan ook doe in mijn onderzoek. En ik betrek ook Kant erbij, want ik zie Kant als een, eigenlijk ook als een voorbeeld van een paresiastische filosoof of een publieke intellectueel. Iemand die, die juist in zijn Wat is verlichting essay paresia, dus het recht op vrijheid spreken van de waarheid, gebruikt en zich toe-eigent om juist de machthebber Frederik de Grote in dit geval te vragen om zeg maar het volk of in ieder geval de geleerden meer vrijheid van spreken te geven. Ik vind dat een heel mooi mechanisme, als ik het eventjes mag uitpraten.
Ja, ja,
omdat ik dit nou juist het, hele, ja, het meest mooie vind van, of het mooiste vind van mijn hele onderzoek. Dus dat, Kant eigenlijk juist in Wat is verlichting, die dat sapere oude toepast, zelf die dat de reden gebruikt, zeg maar, om publiek gebruikt, om precies daad bij het woord te voegen. En ja, heel performatief is het. Hij laat zien wat hij precies bedoelt in dat essay. En volgens mij wordt hij eigenlijk niet heel erg op die manier gelezen. En ik denk dat het heel interessant is om hem op die manier te lezen, omdat je dan die koppeling ook krijgt tussen het verlichtingsdenken en het paresiastische denken van Foucault, en eigenlijk zo weer een lijn kunt maken van Socrates naar Kant, naar Foucault. En je daarmee eigenlijk ook ziet dat Foucault op meerdere manieren gebonden is aan Kant. Niet alleen maar omdat de verlichting voor hem hij zegt zelf in zijn essay What is Enlightenment, van ja, ik ben een echte verlichtingsdenker, maar verlichting voor mij is vooral een ethos, een bepaalde attitude, een houding, filosofische houding, een bepaalde kritische houding. En ik vind het vrij opmerkelijk dat wanneer hij zijn colleges gaat geven over paresia, hij juist begint over Kant's essay van Wat is verlichting, maar nergens zegt dat Kant een paresiastische filosoof was. Voor mij is is Kant juist het voorbeeld van de paresiastische filosoof op dat moment. Nou mag jij weer.
Ja, en sorry, maar om dat laatste
sorry,
even
wakker, maar ik was juist zo zelf.
Ja, in de kern van je onderzoek.
Nou, ja, weet je, ik ben er gewoon ook door ontroerd of zo. Ik vind dat gewoon zo ontzettend mooi van Kant. En dan, ja, dus toen ging je me net even op het verkeerde moment wat mij betreft onderbreken.
Maar sorry, want één punt sneeuw daar nog wel even onder. Want wat maakt nou die sleutel dat? Omdat Kant dus doet zijn hele project van die verlichting en adresseert dat dus ook aan zijn vorst in die tijd.
Ja.
Om dus, en eigenlijk daarmee spreekt hij dus tegen de macht.
Ja, maar hij laat ook zien van, ja, vorst, u hoeft niet bang te zijn om ons meer vrijheid van spreken te geven, want wij zullen er geen misbruik van maken. Want wij zijn juist, wij handelen uiteindelijk in het algemeen belang. Dus het feit dat wij ons kritisch opstellen, heeft te maken met dat we het beste voor hebben juist. Ja. Met deze samenleving. Daar komt het op neer, denk ik. En nou wilde ik gelijk weer de koppeling maken met een belangrijk punt dat ik dan overneem van Foucault als hij het heeft over de persoonlijke paresia en persoonlijke relaties en vriendschappen. Ik denk dat het, ja, ik ontwikkel dat begrip paresia voor een hedendaags gebruik door dat idee van het algemene belang en vriendschap daarin te brengen. Dus hij heeft het over moed en de plicht de waarheid te spreken als je de waarheid kent, of het gevoel van plicht. Maar ik vind dit hoort er eigenlijk ook bij. En dat onderscheidt dan de populist heel duidelijk van de paresias. Dus de paresias die dient het algemeen belang. Terwijl de populist zal misschien zeggen dat hij het algemeen belang dient. Maar dat is eigenlijk alleen maar het belang van het volk. En het volk, daar worden juist weer heel veel mensen van uitgesloten. Dus goed.
Ja, wat ik me even afvroeg, maar ik misschien hebben we dat antwoord inmiddels ook wel gehad. Maar Allard vroeg je van, goh, wat zegt Foucault daarop? Hè? En is het dan vooral zeg maar een methode die hier wordt aangereikt met de paresia? Dus dat je zeg maar tegen de macht de waarheid spreekt, is het dus vooral een methode die wordt aangereikt?
Nee, voor mij is het dus het concept en ik probeer dat concept als het ware door te ontwikkelen. Mm. Dat is een heel lelijk woord eigenlijk, maar volgens mij, ja. Nou ja, verder te ontwikkelen. Verder te ontwikkelen en weer vruchtbaar te maken voor vandaag. Om na te denken over, ja, wat voor taak heeft de publieke intellectueel, maar ook welke taak heeft de burger in een democratie? Hoe kunnen we kritiek uiten op een vruchtbare manier? Zonder dat we verdeeldheid daarmee zaaien. Want je mag wel dissensus hebben, lijkt me. Dat graag zelfs in een democratie. Zonder dat het tot tweespalt moet leiden. Want dat is wel een beetje het probleem in de post-truth samenleving. Dat we toch wel zien dat het publieke debat niet heel erg vruchtbaar lijkt te zijn vaak. Hè. Dus met publiek debat bedoel ik eigenlijk dat we praten over hoe kan deze samenleving beter? Hoe kunnen we de instituties van deze samenleving zo verbeteren dat het een nog betere samenleving wordt waar iedereen zich thuis kan voelen? Dus niet alleen maar het volk, maar gewoon iedereen die al een Nederlands staatsburger is of hoopt dat binnenkort te worden. En dus daar denken we dan over na. Maar goed, dan moeten we dus op een kritische, constructieve manier doen. Niet alleen maar onderbuikgevoelens laten spreken van dit bevalt me niet, dat bevalt me niet. Daarmee komen we niet heel erg veel verder. Bovendien kom je dan in een soort blame game-achtig iets van jij doet het fout en jij moet het oplossen en dan ben ik tevreden-achtig idee. Ja, dat vind ik in ieder geval niet constructief. En als ik mijn studenten probeer bij te brengen van wat is kritiek dan eigenlijk en wat is de verhouding tussen waarheid en meningsvorming, dan denk ik dat is interessant om terug te gaan op die begrippen paresia en ook dat kritische denken van Kant. Van je moet proberen je goed te informeren op basis van bepaalde unieke ervaringen of expertise, dan kun je een bepaalde visie ontwikkelen of een bepaalde mening waarmee je dan probeert het algemeen belang te dienen. Eigenlijk zoals Kant dat een beetje formuleerde aan Frederik de Grote, van we zijn hier eigenlijk constructief bezig. Dat woord gebruikt hij natuurlijk niet in What is Enlightenment. Maar wel, wees niet bang, we gaan geen revolutie veroorzaken. We gaan geen upheaval veroorzaken. We zijn hier eigenlijk juist om de zaak beter te maken voor iedereen.
Te goede trouw, hè?
Te goede trouw, ja. Dus het is dat als concept. Maar het tweede wat ik heel belangrijk vind is dat Foucault zegt van wij zijn filosofen. We houden ons bezig met de vraag van de waarheid. Nou, post-truth dwingt ons volgens mij om ons opnieuw te bezinnen op de betekenis van waarheid en de publieke waardering van waarheid. En ook van de goede trouw, waarheidsgetrouwheid. En dan zegt Foucault van de vraag die we moeten stellen is niet meer de metafysische vraag van wat is waarheid, maar wie spreekt de waarheid? Dat lijkt me precies de vraag die we nu moeten stellen. Want dat onderscheid kunnen we dus niet maken. En dat probeer ik met behulp van het idee van je hebt de paresiast en je hebt de populist, die maken dezelfde claims eigenlijk. Maar wanneer is iemand nou echt een paresiast en wanneer niet? Op die manier probeer ik dat te onderzoeken. En tegelijkertijd ben ik het ook niet met Foucault eens dat we de metafysische vraag opzij moeten schuiven. Hoewel ik postmodernist ben, denk ik dat we heel duidelijk moeten praten, juist met mensen als Dennett en Nyman enzovoort. Wat bedoelen we eigenlijk precies als we waarheid zeggen? Want de waarheid spreken tegen, wat is dat, de waarheid spreken tegen de politicus? Dat is denk ik eigenlijk meer zoiets als een inzicht of een visie hebben op hoe de samenleving eruit zou moeten zien, dan dat het nou echt de waarheid is. Je zou wel kunnen zeggen, op het moment dat de paresiast eigenlijk tegen de heerser ingaat vanuit het algemeen belang, dan is dat vaak om te vragen om meer rechten voor een deel van de bevolking die dat op dat moment niet heeft. Dus dat is het inderdaad opkomen voor bepaalde burgerlijke belangen. En dan is de waarheid weer. Wat is de waarheid dan? Inderdaad, een inzicht of een visie, daar moeten we dus over nadenken.
Dankjewel. We zijn inmiddels al 3 kwartier onderweg. Dus ik ga richting een afronding. Ja. We hebben gehoord over Michel Foucault. En we begonnen even met de 3 periodes in zijn denken. Maar Martine zei al snel, er zit een duidelijke rode draad. En dat hebben we gekenmerkt als antihumanisme en kritiek op het klassieke beeld van de mens als rationeel wezen. Dat we met onze rationaliteit onze irrationaliteit kunnen temmen. En wat daar belangrijk aan is namelijk dat die rationaliteit niet een absoluut gegeven is. Dat is een historisch en cultureel construct. En waarheid, zien we sowieso, zit dicht tegen de macht aan. En door de rationaliteit zoals een ultieme claim neer te zetten, kan het ook gelinkt worden aan de macht en ook ingezet worden om alles wat niet voldoet aan dat beeld van hoe het moet zijn uit te bannen. Vandaar bijvoorbeeld ook zijn onderzoek naar de geschiedenis van de waanzin. We zien steeds dat die niet-rationele elementen moeten worden uitgebannen om zo eigenlijk dat beeld van die rationaliteit in stand te houden. Dat idee van culturele en historische constructen is het postmodernisme. En vaak wordt dat een beetje als een soort latere opvolging van het modernisme genoemd. Maar er zit helemaal niet zo'n sterke knip tussen die twee dingen. Want je ziet eigenlijk dat daar al een veel langere lijn in zit. Het sceptische denken zit bijvoorbeeld al in Kant en in Nietzsche. Kant zegt dan bijvoorbeeld natuurlijk, we kunnen niet de werkelijkheid als zodanig kennen. We kunnen alleen de werkelijkheid kennen zoals die zich aan ons voordoet. En daar zit dus al zo'n soort relativering in van wat we daarin kunnen kennen. En dus is eigenlijk ook een beetje de kritiek op Foucault van dat en op postmodernisten, dat nu bijvoorbeeld de hele post-truth tijdperk allemaal te danken is aan deze denkers onzinnig, omdat het in die moderniteit zelf al dit al een beetje besloten zit. Kijken we dan naar dat hele concept post-truth, dan gaat het dus natuurlijk heel erg ook over de waarheid en de macht. En paresia is dan een term die Foucault daarin noemt, en dat gaat over het uitspreken tegen de macht. En Foucault geeft met zijn filosofie stem aan gemarginaliseerde groepen die kunnen opstaan tegen eigenlijk het dominante beeld wat er is. Zoals de waanzin versus de rationaliteit. Maar het gaat hier bijvoorbeeld ook over feministen, gender studies, postkolonialisme. Daar zien we allemaal diezelfde impact van Foucault op. Omdat het dat gaat over die combi van macht en waarheid en je daar dus paresia tegen uitspreken. Die paresia komt voort vanuit een soort moed, moet je daarvoor hebben. Maar ook van een gevoel van een soort plicht dat je moet uitspreken en dat dat niet anders kan. Is dan ook elke post-truth politicus, populist een paresiast, omdat hij zich uitspreekt tegen de macht? Nou, wat je daar vooral eigenlijk als belangrijkste onderscheid moet zien is iets wat Foucault benadrukt vanuit ook het denken van Kant. Dat uiteindelijk al dat kritische denken, al die uitspreken tegen de macht altijd moet zijn om bij te dragen aan het algemeen belang. Dus zolang een populist vooral voor zichzelf spreekt of voor een bepaald deel van het volk wil verleiden, dan is het geen paresias. Nee, het moet een uitspreken zijn tegen de macht, maar wel vanuit een overtuiging dat het is voor het algemeen belang. Tot slot, post-truth, hoe moeten wij daarmee omgaan, zijn we ook op ingegaan. En hier ligt echt een belangrijke rol voor de filosoof, want we moeten sowieso onderscheid maken tussen waarheid en meningen. Meningen moeten gebaseerd zijn op de waarheid, maar niet met elkaar verwisseld worden. En tegelijkertijd meningen moeten voortkomen uit de waarheid. En wat is dan die waarheid? Ja, dat is uiteindelijk toch de grote vraag van de filosofie. Dus daarin toont ook maar weer aan hoe belangrijk de filosofie is. Hartelijk dank Martine voor een super interessant verhaal. Dankjewel ook Judith. En jij heel hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot een volgende aflevering. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble